Fijn om jullie te zien vanaf deze plek. Ik heb niet gekeken wanneer het voor het laatst hier was, maar is het alweer drie kwart jaar geleden of zo. Maar het is fijn om jullie weer te zien. Ook de oude bekende uit Veenendaal. Nou, is mooi om dat weer door je midden te zijn. Ik wil een gedeelte met jullie lezen uit Johannes. Het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 2. Als het goed is, komt het ook op het scherm achter mij. Nee, dat lukt. Dat is niet overgekomen. Heb ik dat verkeerd doorgegeven misschien? Het gaat wel komen. Dat wordt... En beloofd is... Nou, je heeft natuurlijk ook je eigen Bijbel bij. Hè, de, Nee hoor, anders, kijk, er komt dan wat op het scherm. Maar Johannes is zijn boek begonnen met het schrijven over Jezus. De start van zijn bediening. 3 jaren hebben zijn bediening geduurd op deze aarde. Om Gods heerlijkheid te laten zien, Gods grootheid. En dat deed hij door te wijzen op zichzelf. Te wijzen op zijn messiaschap. Hij was de Christus. Hij is de Zoon van God. En het hele boek draait daarom, om dat duidelijk te maken. Deze Jezus, mens geworden, is gekomen om te laten zien, ik ben de Christus, de Messias, de Verlosser. Degene die deze wereld, deze mensheid zal verlossen. Nou, en ook dit hoofdstuk, of dit deel van dit hoofdstuk, hoofdstuk 2 vanaf vers 13, draait daarom. Om die grootheid te laten zien, om daar onder de indruk van te komen en daarna te geloven. Uiteindelijk is dat Johannes' hoop. Daarom heeft hij het boek geschreven 2000 jaar geleden. Zodat mensen gaan geloven in Jezus Christus. Nou, u kunt nu meelezen. We beginnen bij vers 13. En dan lezen we tot vers 22. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers, weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat, de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen, met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun, breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Ha, 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden, en u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had en ze geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Ik heb een plaatje meegenomen van de tempel. Daar ziet u hem. Dit is de tempel van Herodes. Althans, dat is hetgene wat we hebben overgeleverd gekregen. Er staat geen steen meer op elkaar van die oorspronkelijke tempel, verwoest in het jaar 70. Maar dit is hoe hij overgeleverd is. Helemaal zeker weten we het niet, maar het geeft een aardig beeld, denk ik, van hoe die tempel er vroeger moet hebben uitgezien. Met de eigenlijke tempel daar in het midden, met die kubus daar, dat is de Heilige der Heiligen, en daar de voorhof, en dat grote plein wat je ziet, met al die pilaren, dat zijn de zuilengangen van Salomo, daar heb je wel eens over gehoord als je de evangelie leest. Daar kon iedereen gewoon rondlopen. En ook daar heb je het plein van de heidenen. Dat is... Je mocht niet voorbij dat muurtje komen. Dat zie je dan ook een streepje, daar ook. Daar mocht geen heide voorbij komen. Dat is het tempelplein. Nou, dat is waar dit verhaal zich afspeelt. Het tempelplein. 27 of 28 na Christus. En als je daar binnenkwam, je ziet het, je moet met een trap omhoog. Het ligt een beetje op een verhoging. Je loopt met trappen zo omhoog via ingang, aan die kant ook, en de achterkant en daar ook. En je komt daar binnen en is het een drukte van belang. Koeien, ossen, schapen, geiten, duiven. Allemaal aan tafeltjes en handelaren eromheen. geldwisselaars. Het is lekker gezellig druk. En je loopt er zo tussendoor. En ineens... Weg jullie! Ineens rennende voeten. Overal stuift stof omhoog. Koeien beginnen te loeien. De geiten beginnen te mekkeren. Schapen beginnen te blateren. De duiven die fladderen rond in hun kooien. Tafels worden omvergegooid. Je hoort geld rinkelen. Mensen rennen weg. Weg hier, weg hier. En je hoort boven al het tumult uit de stem. Je roept, weg jullie hier! Weg jullie hier! Jullie maken het huis van mijn vader tot een markt. Scheer je weg! En je denkt, wat gebeurt hier? En je kijkt, tussen je rennende mensen door. En er ontstaat steeds meer ruimte, want mensen vluchten weg naar de uitgangen. Zie je daar ineens een man staan. Een zweep in zijn hand. Gemaakt uit allemaal touwtjes. En hij knalt ermee in het rond. Weg jullie hier! Op de kont van een os. Weg hier! Scheer je weg! Verdwijn! Dit is het huis van mijn vader. En je mag er geen markt van maken. Langzaam, zeker, vluchten de mensen naar de uitgang. Hier en daar graaien mensen nog naar een muntje. Denk ik, ga nog wat meenemen. En weg zijn ze. En je staat daar, het stof daalt neer. En je staat er een beetje aan de rand. En denk ik, wat ga ik doen? En wat gaat er dan door je heen? Wat denk je dan? Wie is die man? Toch? En waarom doet hij dit? Waarom is hij zo boos? Zo woest. De woede stond in zijn ogen te lezen en een zweep. En ook, welk recht heeft die man eigenlijk om dit te doen? Is het een of andere lunatic, een of andere gek, die gewoon even doorgedraaid is? Of heeft die man ook recht van spreken? Of recht van zwepen? Nou, die twee vragen wil ik gewoon met u vanmorgen beantwoorden. Waarom is deze man, nou, we weten allemaal als Jezus, waarom is Jezus zo boos? En welk recht heeft Jezus eigenlijk om zo boos te zijn? Wel, als je het hele tafereel van een afstandje zou bekijken, hè, die markt, het plein vol met ossen en geiten en schapen en duiven, en geldwisselaars, denk je, nou, dat is eigenlijk hartstikke goed. Want het was heel nuttig, ja zelfs noodzakelijk, dat die beesten verkocht werden. Stel je voor, je komt uit Ethiopië, behoorlijke reis, dat ga je niet doen met je geitje op sleeptouw, als je de God van de Joden wilde aanbidden. Dan ging je naar Jeruzalem toe en dan hoop je dat je daar een geitje of een duif, wat je maar kon veroorloven, dat je dat kon kopen daar om het te kunnen offeren. Dus deze Joden hadden het goed voor elkaar, die handel was nodig, noodzakelijk om God te kunnen aanbidden. Onmisbaar. Ja, en wat is er nou ook nog een keer liefdevoller dan het zo dicht mogelijk bij datgene waar het werkelijk gebeurde te doen? Ik bedoel, als je een voetbalstadion opent, ga je zo, hè, bijvoorbeeld, is in Londen nog een stadion gebouwd? Ik denk eigenlijk niet. Iemand nog voetballiefhebbers hier? Nou ja, hey, maar dat ga je de kassa toch ook niet ergens een kilometer verderop neerzetten? Die doe je zo dicht mogelijk bij. Of je hebt een souvenirswinkeltje. Dan wil je toch zo dicht mogelijk bij de grootste attractie van de stad staan. Dus zo dicht mogelijk bij de plek waar het allemaal gebeurt. Nou, dat dachten de Joden ook. Dat is alleen maar slim. Echt zo sterker nog. Het is liefdevol voor al die godvrezende mensen die graag wilden komen aanbidden. Dus van een afstandje denk je, nou, wat is er nou mis? Maar als je dan iets verder inzoomt, dan zie je eigenlijk al meteen ook, nee, het lijkt misschien wel in orde. Maar het klopt niet, want het gebeurde niet dichtbij het tempelcomplex, maar het gebeurde op het tempelcomplex. Het gebeurde daar waar aanbeden moest worden. En helemaal in het bijzonder de plek waar de heidenen mochten komen. Nou, de Joden waren in die tijd wars van heidenen. Weg jullie hier. Die wilden ze zo ver mogelijk weg hebben. En op die manier duwden ze de heidenen als het ware aan de kant. Wat de Joden deden, leek van de buitenkant heel godsdienstig en juist, ja noodzakelijk. Maar met hun handelwijze dreven ze God als het ware naar de zijkant van zijn eigen heiligdom. En hoe langer dat door zou gaan, hoe verder God naar de zijkant, ja zelfs naar de uitgang werd verdreven. Als je daar kwam om te aanbidden en je moest eerst dwars door die halve dierentuin heen manoeuvreren, op zoek naar een plekje waar je God kon aanbidden, nou, Bij al die geuren en kleuren en al die geluiden verdween elke zin om God te kunnen aanbidden. Geen ruimte meer om God te naderen. Vanwege iets wat noodzakelijk was en vanuit van afstandje bekeken goed en nuttig en ja zelfs liefdevol. En daar is Jezus boos om. Dit is de verkeerde plek, mensen. Ja, wat jullie deden was op zich goed. Het was goed om mensen te helpen. Maar de plaats klopt niet. Want jullie verdrijven zo God uit het centrum van zijn heiligdom. En daar is Jezus woest over. En met een zweep erover jaagt hij alle mensen eruit. Toen ik dit vertelde aan iemand, voordat ik de preek ging, ik heb deze preek in Zetten vorige week ook gehouden. Toen ik die vertelde aan iemand, wat ik van plan was te gaan vertellen, toen zei die persoon, hè, is Jezus daar zo boos om? Ik dacht altijd dat het bij de tempelreiniging draaide om dat die mensen geldzuchtig waren. Dat het draaide om het geld. Hè, en niet voor niks smeet je toch die geldwisselaarstafels ondersteboven? En toen heb ik erover na zitten denken, denk ik, ja, hoe komt het eigenlijk dat je, want dat had ik zelf namelijk ook altijd, voordat ik dit Bijbelgedeelte ging bestuderen. Ik weet niet of misschien u ook wel dat heeft, hè? Dat is toch de reden van de tempelreiniging? Nou, dan moet u één ding weten, er zijn twee tempelreinigingen. Jezus heeft twee keer de tempel gereinigd. Deze, hier, die we hier beschreven vinden bij Johannes, aan de start van zijn bediening. En er is een tempelreiniging geweest 3 jaar later, aan het eind van zijn bediening, vlak voordat hij werd opgepakt en werd gedood. Die kun je lezen in Matteüs, Marcus en Lucas. Daar wordt over die laatste tempelreiniging beschreven. Nou, nu gaat het te ver om het helemaal uit de doeken te gaan doen, waarom ik dan overtuigd ben dat het twee verschillende gaat. Maar twee dingen zijn in ieder geval, als je kijkt naar hoe het verhaal beschreven staat, dan is duidelijk dat het allebei duidt om een tempelreiniging, maar de details komen niet overeen. Het zijn echt twee compleet verschillende verhalen. En heel belangrijke daarvan is deze. In die laatste tempelreiniging zegt Jezus tegen de mensen, weg jullie, jullie maken het huis van mijn vader tot een rovershol. Nou, een rovershol betekent dat de motieven van die handelaren aan de kaak gesteld werd. Jullie zijn een stelletje rovers. En daar draait het dus inderdaad om geldzucht. Jullie buiten de mensen uit. En dat kan niet. In deze tempelreiniging spreekt hij, staat er heel letterlijk, hè? Hij sprak tegen de duivenverkopers, niet zozeer tegen de geldwisselaars. Tegen de duivenverkopers, hè, die pakte hij als groep er even uit. Weg jullie, want jullie maken het huis van mijn vader tot een, nou in deze vertaling de NBV, een markt. Of een huis van koophandel. Dan gaat het niet om de motieven, maar gaat het om de plaats die ze kozen. Het is de verkeerde plek. Jullie maken deze ruimte die bedoeld was, waar God centraal zou staan, waar mensen God konden aanbidden, God konden ontmoeten, maken jullie tot een plek van koophandel. Wat op zich noodzakelijk en nuttig is, maar niet hier. Dus weg hier. Dat hoort niet. Als we dat nou eens wat meer uitkleden als het ware, om te zeggen, wat is dat nu, wat gebeurt daar nu? Dan zou je daar het woord religie op kunnen plakken. Wat deze Joden deden was religieus in orde. Van de buitenkant af gezien deden ze de juiste dingen. Liefdevol, dienstig naar alle godsvrezende mensen, zodat ze konden offeren. Maar het was een lege huls. God was verdwenen uit hun activiteit. En dat is de kern van religie. Waarbij je dingen doet die goed lijken. De juiste dingen zeggen, de juiste dingen zingen. Juiste dingen doen, maar waarbij God ten diepste verdwenen is uit het centrum. Waarbij je stapje voor stapje in je enthousiasme steeds verder als het ware het tempelplein opgeschuifeld bent. En steeds meer meters in beslag nam van die plaats die eigenlijk bedoeld was om God te aanbidden. En op een gegeven moment worden je daden niet meer God gericht, maar daden die je doet omdat je ze eenmaal doet. Het worden tradities, het worden gewoontes, het worden je eigen overtuigingen. En God verdwijnt van het tempelplein. Dat is religie. Ik weet niet of u dat herkent. Dus is dat even goed om even een minuutje stil te zijn voor jezelf, om daar eens over na te denken. Herken je dat? Dat je soms bezig bent met dingen, dat je bepaalde overtuigingen hebt, waarbij je, als je erover nadenkt, is God nu werkelijk het centrum van die actie? Of ben ik bezig God als het ware te verdrijven? Nou, denk daar eens even een minuutje over na. Je hoeft niet naar voren te komen hoor, om te vertellen als u het ergens weet. Maar ik denk als we heel eerlijk naar onszelf kijken, dat ons allemaal wel bij ons op de loer kan liggen. Dat omdat je misschien een enorm takenpakket hebt in een gemeente, en ik kan me voorstellen van een jonge gemeente waarin nog relatief weinig handen zijn, waar je veel petten moet opzetten om al het werk gedaan te krijgen, dat je vanwege die hoeveelheid werk aan die drukte op een gegeven moment langzamerhand dat tempelplein opschuift. En ten liefste niet meer God in het centrum staat, maar je activiteit. Je kunt het hebben met zingen. Misschien wel een van de eerste dingen, dat je soms zomaar zingt om het zingen. En niet meer omdat je werkelijk daarin God beleidt, maar omdat het nou eenmaal zo'n melodie is die je nou eenmaal lekker pakt en die je misschien je leven lang kent. Het kan zijn dat het ligt in bepaalde overtuigingen die je hebt, over hoe je je gedraagt in een samenkomst. Zo doen we dat nou eenmaal toch? Niet wezenlijke zaken die de voorrang krijgen over een werkelijke ontmoeting met God. Nou, zo zijn er heel veel terreinen, denk ik, te noemen, waarop we allemaal wel ergens herkennen, ja, daar is de neiging aanwezig om dat tempelplein langzamerhand steeds meer in bezit te gaan nemen en de aanbidding van God te verliezen. En onze eigen menselijke, goedogende religieuze daden te laten regeren. En dat dit hoofdstuk, Jezus laat ons hier die waarschuwing horen, als dat gebeurt, dat maakt Jezus zo ontzettend woest. Het maakt hem echt woest. Weg ermee. Stop daarmee. Het huis van mijn vader hoort een plek te zijn van aanbidding. Een gemeente hoort een plek te zijn van aanbidding. Je lichaam, je gedachten, een plek van aanbidding. En niet een plek waarin je zelf centraal staat. Nou, dat is nogal heftig, hè? Ik zeg het nu even heel rustig en een beetje fluisteren, maar op het begin van de preek staat misschien nog op uw netvlies. Hij schreeuwde. Hij was woest. Vanwaar die heftigheid? Nou, vanwaar de reden om zo heftig te mogen zijn? Heeft hij het recht ook daadwerkelijk om die tempel zo te mogen reinigen? Nou, dat is eigenlijk die tweede vraag. En dat hadden de Joden ook. Ja, dat is iets van, ja, welk teken heeft u eigenlijk? Welk teken kunt u ons geven om te bewijzen dat u dit mag doen? Dat lezen we in vers 18. Met welk teken kunt u het bewijzen? U doet wel iets en ergens herkennen we wel, ja, oké. Maar wie bent u nou eigenlijk helemaal? Jezus geeft een antwoord dat, zoals voor veel antwoorden van Jezus, heel cryptisch is. En niet zomaar makkelijk te begrijpen ook. Je moet over nadenken. Er zitten diepere lagen in het antwoord. Hij zegt, breek deze tempel maar af. Dan zal ik hem in 3 dagen weer opbouwen. Breek deze tempel maar af. Dat zou eens nog eens, als Jezus het helemaal letterlijk bedoeld zou hebben, zou het natuurlijk fantastisch zijn en een geweldig teken van zijn autoriteit om dit te kunnen doen. En dat zeggen de Joden ook. 46 jaar is er al gebouwd in deze tempel. En op dat moment is hij nog niet eens af. Deze tempel is pas afgekomen in het jaar 63 na Christus. Dus al 46 jaar lang is er gebouwd in die tempel. En u gaat hem af, en dan mogen we hem afbreken en dan gaat u hem in 3 dagen opbouwen. Als u dat letterlijk zou kunnen, dan zou het werkelijk een teken zijn van uw almacht. Maar Johannes maakt wel duidelijk, dat is niet helemaal wat Jezus bedoelt. Hij wijst op zijn lichaam als een diepere laag. Nou, eerst maar even naar die uitdrukking kijken. Er zijn 2 delen. Je hebt de afbraak, dat doen de mensen, de Joden. En je hebt het opbouw, dat doet Jezus. En die beide, het afbreken en het opbouwen, Jezus heeft daar 2 lagen waar hij daarop doelt. De eerste laag bij het afbreken van de tempel, dan wijst hij op die letterlijke tempel waar ze daarvoor stonden. En hij zegt, breek die tempel maar af. Met andere woorden, jullie breken die tempel al af. Met jullie houding van religiositeit zijn jullie al bezig die tempel af te breken. Ja, die tempel die nog steeds in de steiger stond om opgebouwd te worden en er steeds glorieuzer uitzag. Maar aan de geestelijke kant brokkelden de fundamenten al af. Want er had geen bestaansrecht als de Joden er zo mee omgingen. Als ze God uit het centrum van die tempel verwijderden. Dus breek die tempel maar af. Betekent, geestelijk maken jullie deze tempel al kapot. En dat proces van erosie, zou je dat kunnen noemen, van die geestelijke afbraak, die heeft nog geduurd tot het jaar 70. Toen de Romeinen kwamen en die hele stad en de tempel met de grond gelijk maakten. Niet met een zweep, maar compleet. Elke steen werd van de andere gerukt. Dat is het grote oordeel van God. Over de handelwijze van de Joden. Omdat ze de God uit het centrum van de tempel verdreven. Dus dat is de eerste laag. Maar zoals Johannes al met recht zegt, het is een diepere laag, dat is namelijk zijn lichaam. Hij verwijst niet alleen naar die aardse tempel, maar ook naar zijn eigen lichaam, als een tempel waar God huisde. Waar God regeerde. En hij zegt, breek die tempel maar af. Met jullie handelwijze breken jullie mijn tempel af. Breken jullie mij af. Door jullie houding van religiositeit, die uiterlijk op God gericht zijn, maar in het hart leeg, vermoorden jullie mij. En dat proces van afbraak duurde 3 jaar. En eindigde uiteindelijk aan het kruis. Waarin de ultieme afbraakpoging van deze tempel werd uitgevoerd. Maar al die jaren waren de Joden al bezig om die tempel te ondermijnen. Om er explosief onderaan te brengen, om die in 1 keer weg te knallen. Breek die tempel maar af. Vermoord me maar. Jullie zijn er al mee bezig met deze houding van religiositeit. En dan de tweede, de opbouw. Jezus gaat die tempel herbouwen. Daar wijst hij in eerste plaats op inderdaad zijn eigen lichaam. Die zal herrijzen uit de dood. Want Jezus Christus is inderdaad gestorven aan een kruis. En na 3 dagen stond hij op uit de dood. En op dat moment is zijn lichaam, zijn tempel, herrezen. Nou, als er een groter teken is van de autoriteit van Jezus over de tempel, is het dat wel. Jezus die de macht heeft over de dood, heeft wel degelijk ook de macht om die tempel op dat moment te reinigen, toch? Zo'n almacht, als je de dood overwint, dan heb je recht van spreken. Maar ook daar zit een laag weer onder. Jezus bouwde een nieuwe tempel. Niet een letterlijke aardse tempel, maar een geestelijke tempel. En hij zei, op dit moment, vanaf nu, kunnen jullie de Vader aanbidden, waar je maar wilt, op deze aarde, via mij. Als je in mij gelooft, kun je bij de Vader komen. En kun je hem aanbidden in geest en in waarheid. Een nieuwe geestelijke tempel die de oude tempel verving. En inderdaad, dat gebeurde in 3 dagen tijd. En werd de weg opengemaakt om God weer daadwerkelijk te aanbidden. Om voor alle mensen de weg vrij te maken naar de ware aanbidding van God. Dat is het teken van Jezus' autoriteit, van Jezus' macht. Deze aardse tempel maak ik hier schoon als een teken dat ik uiteindelijk die hele tempel zal verwijderen. Om er een geestelijke tempel voor in de plaats te stellen. Waar de aanbidding van God werkelijk centraal staat. En dat gaat via mij, zegt Jezus. Via de aanbidding van mijzelf. Zo komt die aanbidding naar de Vader. Nou, voldoende teken zou ik zeggen voor de autoriteit van Jezus om die tempel daar toen te reinigen. En ik hoop en ik bid ook voldoende autoriteit en gezag voor ons. Om onze tempel te laten reinigen. Jezus die opstond uit de dood. Jezus die ons een nieuwe tempel gaf om God te aanbidden. Als je net in die moment van stilte voor jezelf terreinen kon aanwijzen waarbij je denkt, ja, ik ben langzaam maar zeker eigenlijk bezig met dat tempelplein voor mezelf in te nemen, voor mijn eigen daden, mijn eigen acties, en ik raak eigenlijk God een beetje kwijt. Hoor dan alsjeblieft die zweep knallen. En hoor de woede van Jezus over, dat kan niet. Weg ermee met dat soort lege hulzen. En erken, Heer, het spijt me. Het spijt me dat ik dat tempelplein dat rechtmatig u toebehoort in bezit heb genomen. En dat ik u ben verloren. En dat ik u daarmee heb vermoord. Vanwege die lege activiteiten heb ik u aan het kruis gebracht. Heer, het spijt me. En dan gaan de ogen van Jezus veranderen ineens. Dan is het niet meer de ogen vol met woede. Maar dan gaan de ogen vol van liefde. En hij zegt, ik ben voor je gestorven. Ik vergeef je. Ik heb het recht je te vergeven, want ik ben voor je gestorven. En weet dat je vrij bent van elke schuld, van elke aanklacht. En laat het tot je doordringen en wees vrij. Wees vrij om de nieuwe tempel binnen te treden. De tempel van ware aanbidding van God via mijn leven. Dat is de heerlijkheid van Jezus. Dat is de grootheid van Jezus. Die Johannes hier probeert neer te zetten in deze beschrijving van deze gebeurtenis. En pak het alsjeblieft op. Jullie seizoen start officieel 1 september. Alle praktische taken gaan weer beginnen. Nou, hoed ervoor. Dat je lopende het seizoen dat tempelplein in bezit gaat nemen. Hoed jezelf ervoor. Om de ware aanbidding van God centraal te laten staan. En spreek elkaar op aan. Dus bevraag elkaar erop. Staat nog werkelijk God centraal daarin? Laat jezelf vermanen door Jezus. En kijk dan in zijn ogen die zeggen, ik wil je vergeven als het misging. Je bent vrij. Je mag weer gaan bouwen met werkelijk God in het centrum. En dan mag je grote daden verwachten waar Martien al voor bad. Van die honderden mensen die tot geloof gaan komen. Want het diepste willen mensen dat. Het diepste zoeken mensen de aanbidding van God. Nou, en ik hoop dat jullie, dat bid ik natuurlijk voor jullie, maar voor alle kerken, als je hier als gast bent ook, dat je dat meeneemt. Dat je niet een versperring wordt voor de heidenen, zoals de Joden dat waren. Voor de mensen die niet geloven. Op lege religiositeit komen geen mensen af. Ja, misschien op de uiterlijke huls, maar op een gegeven moment breken ze af. En ze zeggen, hier kunnen we God niet vinden. Nou, dat hoop ik dat jullie mee voort kunnen gaan de komende jaren. Amen.